wijsheid, alles wordt overboord gegooid om te proberen te komen bij dat wat voorbij woorden ligt. En tegelijk is het toch dat zelfs de Hartsutra dat ook weer uitdrukt in woorden. Dat het niet om woorden gaat, maar ook dat wordt gezegd. Dat blijft, ik weet dat Hisamatsu wel eens zei op die vragen, dit is het niet en dat is het niet. Bijna alles, zodat iemand tenslotte zei, then I am, als ik u hoor, ben ik totally deadlocked. Yes, zei begin there. En misschien is dat het wezenlijke, dat we ergens op een punt komen, hè, hoe mooi de verhalen ook zijn en wat we ook lezen over Zen of Boeddha of Kuan Yin en de teksten die wij zingen, er zit een diepe tegenstrijdigheid in. Altijd. Een diepe paradox die niet te rijmen is. Nooit. Ik herinner me een keer dat ik heel lang geleden contact had met een grote Russisch-Orthodoxe theoloog in Frankrijk. En dat hij probeerde zo, nou dat had is juist hij degene geweest die zich verdiepte in het boeddhisme en een pleidooi hield voor de dialoog boeddhisme en christendom. En dan wijst hij erop, en ik weet dat in dat gesprek toen ik daarover had, over die, dat je voor een muur staat, want dat is het. En dat is een term die in de Zen steeds gebruikt wordt, de muur zonder poorten, hè, dat is impassen, waar je toch een stap moet zetten. Zoals Hisamatsu dat ooit zelfs tegen Masao Abe zei, toen die, hij was al in de 50, zich doodgelopen voelde in zijn leven. Zo doodgelopen dat hij echt zijn leraar een klap in het gezicht gaf, zo van, is dit ook de Boeddha-natuur? Yes, dit is ook de Boeddha-natuur. En toen gooide er nog een emmer water over hem heen. Yes, dit is de Boeddha-nature. En toen zei hij dan ook precies hetzelfde, ik kom er niet meer uit. Ik heb geen plek meer, ik kan geen stap meer zetten. En toen was het antwoord van Hisamatsu en dat heeft hem bevrijd. En dat betekent niet dat ik het nou herhaal. Dit woord ook iedereen, voor hem, op dat moment was dat het verlossende woord. Die zei, ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. In feite is dat, dat weten we allemaal ook, de kern van de gelofte die we uitspreken. Want dat is ook iets onmogelijks. We kunnen dat mooi zingen op een mooie Russisch-Orthodoxe melodie of wat dan ook. Over de levende wezens en dat we ze allemaal bevrijden, maar menselijkerwijs is dat een onmogelijkheid. Ik las een tekst, ook in verband met iemand mij schreef, en daar had iemand gevraagd, een christen, in het christendom, is er verlossing mogelijk voor Satan? Voor Satan. Even op de achtergrond, want zo Abbe zei altijd, het christendom is te dualistisch. Maar het boeddhistisch is te monistisch, is te veel, alles is één. En daar heb je dezelfde tegenstelling. Je komt er niet uit met het dualisme en niet met het monisme. En dan bracht hij je bij diezelfde vraag, wat ga jij doen? Letterlijk zei hij dat trouwens een keer tegen mij toen ik het had over een studenten van mij. Ik heb dat wel eens verteld, denk ik, Magda Broos, die suïcide pleegde. En een verschrikkelijk godslasterlijke brief achterliet. En ik heb haar lang proberen te begeleiden. En mijn pleegmoeder ook. En het is niet gelukt. En dat ik daar wel hoop. Daar begon mijn zenweg. Want ik ben toen van Moskou doorgereisd naar Japan. Omdat ik er niet meer uitkwam. Ik ben op zoek gegaan. En als door mijn wonder kwam ik terecht bij Masao Abe. En ik zei dat ook. Ik heb haar niet kunnen helpen. Ik weet mij geen raad met zoiets. Iemand die zo godvervloekt en zo. Toen zei hij, if you want to help her. En toen corrigeerde zich, als jij haar wil redden, to save her. Jij, hier, here and now, sit deep in meditation. En heb grenzeloos vertrouwen in jouw verlangen om haar te redden. En dat zal haar redden. Dat zal haar redden, zelfs al zou God of de Boeddha jou openbaren dat er geen redding was voor haar. Zelfs dan. Voor mij is dat zo diep bijgebleven, dat is werkelijk ook waarom ik in een van de hoofdstukken in mijn boek, dat eindigt ook, kunnen wij de verdoemde lief hebben, dat is een regel uit een gedicht van Baudelaire, een heel beroemd gedicht. En de tweede regel is, Dima, connais-tu l'irrémissible, aimes tu la damnée. Weet je wat dat betekent? Onherroepelijk verloren zijn. En desondanks. dwars tegen alles in. Dat is dus gaan staan waar geen plek is om te gaan staan. En in verband met zwijgen en spreken hetzelfde. Misschien lijkt dat heel ver weg en onbelangrijk. Nou ja, haal zoiets kleins er niet bij. Maar in een van de sutra's, beroemde bodhisattva, van beroemde monnik uit de oudheid, uit de geschiedenis van Zen, Vimalakirti, als ik het goed uitspreek, die had een gesprek met Manjushri, de bodhisattva van de wijsheid. En op de vragen die Vimalakirti kreeg van Manjushri, antwoordde hij steeds met zwijgen. En de bodhisattva van de wijsheid Manjushri maakte een diepe buiging voor Vimalakirti, omdat hij ondanks alles bleef zwijgen. En ook uitlegde waarom. De weg van de redding, de non-dualiteit, van de grote leegte of wat dan ook, is niet in woorden uit te drukken. En op dat moment verschijnt er een godin, staat in de sutra, goddank dat het een godin is. Dus als wij de teksten lezen of zingen van Kuan Yin, dat is een vrouwelijke gestalte, en Prajnaparamita, een vrouwelijke gestalte, en in dit verhaal een godin. En sorry dat ik daar zo de nadruk op leg, ik vind dat heel belangrijk. En die maakt hem duidelijk dat het wezen waar het het diepste om gaat, niet gebonden is aan één van die twee. Zowel woorden als stilte. En dat kun je niet alleen van woorden en stilte zeggen, dat kun je eigenlijk van alles is waar wij in dualiteit denken, is het daaraan voor. Zelfs in dat wonderlijke gezegde wat wij in een van de sutra's zingen, oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat lijken ook twee tegenstellingen. Maar het komt uit iets nog fundamenteelers en nog diepers. En in dat opzicht heeft natuurlijk Vimalakirti gelijk als hij zegt, ik moet erover zwijgen. Maar nog meer gelijk is, en alle boeddhistische teksten, dat zijn toch woorden, dat zijn uitspraken, zijn even belangrijk. Je had in de Russisch-Orthodoxe kerk, en ook in het Oosten, en ik heb toen ik in een Chinees klooster was, ooit een monnik gezien die al geen 40 jaar gesproken had. Het was een heel humoristische man, en hij lachte, maar spreken niet. En ik heb hetzelfde meegemaakt met een hele oude Russisch-Orthodoxe monnik, die ook die gelofte. Zo iemand heet een Velikomolchalnik, een grote zwijger. Hij had ook al zo'n jaren niet gesproken. Maar soms kon hij ineens iets heel gek zeggen. Een of andere grap zeggen, dan sprak hij wel. En eerlijk gezegd, soms was dat een dubbelzinnige grap, dat je denkt, wat monnik, een celibatair en zoiets, dat kon hij. En dan lachte hij. Dat doorbrak dus alle rigiditeit. En daar staan we allemaal, elk moment alleen voor. En dat is die tekst van die Zamatsu, ieder volgens zijn of haar roeping in het leven. Sommigen moeten misschien een molchanik worden, die moeten zwijgen, die voelen dat als hun weg. Buig daarvoor. Anderen voelen de roeping om te spreken. Ook al weten we soms geen raad met wat er gezegd wordt, luister. Ik heb jarenlang in mijn dagboek, in mijn agenda, bij elke week, bij elke zondag schreef ik op, Molchi Islushai, luister en zwijg. Omdat ik natuurlijk ook door mijn beroep aan de universiteit elke dag urenlang moest praten in lezingen. En dat ik daar op de duur zo echt letterlijk dacht, daar kreeg ik zoveel vraagtekens op, dat ik dacht, de tijd dat ik geen les hoef te geven, laat ik extra waakzaam zijn. Want ik ben ook natuurlijk, het is een neiging om dan steeds te praten, dat ziet u nu ook, ik zit nu ook te praten. En daarom denk ik, hoe belangrijk het is, wat in die sutra staat, ieder volgens haar of zijn roeping in het leven. En dat het waar is wat Masao Abe zei, even de Buddha cannot tell you, you decide. Of Dostoevsky die hetzelfde zegt, en laat me die schrijver ook maar een keer noemen, in een van zijn meest dramatische teksten, de legende van de grote inquisiteur, dat gaat over goed en kwaad, dat gaat over alredding, dat gaat over leven en dood. Dat eindigt met de woorden, de hemel zwijgt, je hebt alleen